Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Ik ga u een belofte voorlezen uit Psalm 41. Daar gaan we over zingen. Daar staat onberijmd, welzalig, dus heel, heel gelukkig en gezegend is hij of zij die verstandig omgaat met een ellendige. In de dagen van onheil zal de Heere hem of haar bevrijden. De Heere zal hem of haar bewaren en in het leven behouden. Hij of zij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Nou, daar gaan we over zingen. Dat geluk als wij notabene een ander te hulp komen, dat is tot zegen ook voor onszelf, de ellendige. Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige. Psalm 41, vers 1 zingen we met elkaar om deze dienst voor te zetten. Ook deze morgen luisteren we naar de goede wet van God. De samenvatting die Jezus ons geleerd heeft. We leggen ons leven daarnaast. Komen tot inkeer. En dan zingen we vervolgens met elkaar een gebed. Dat zijn de slotwoorden van het berijmde gebed of de berijmde 10 geboden des Heren. En vers 9 zingen wij: Och, of wij uw geboon volbrachten, dus konden doen. Genade, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Dat zingen we in antwoord op de wetslezing deze morgen.
U zult geen andere goden voor mijn aangezichten. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van dat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de geboden als volgt samengevat toen hij sprak: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Gemeente, bidden we met elkaar nu om een zegen over deze dienst met elkaar. Trouwe Vader in de hemel, u die enkel goedheid, enkel liefde, enkel genade bent, wij buigen ons hoofd neer en we belijden u. We hebben uw liefde, uw goedheid en genade niet zo beantwoord en weerspiegeld als dat u uw goedheid, genade en liefde bewees richting ons. Geef dat het ons raakt. Want bij de gratie van uw goedheid, genade en liefde zijn wij wie we zijn. Hebben we leven, adem, relaties, geluk, vrede, veiligheid, inkomsten. En nog veel meer om Jezus wil hebben we evangelie, vergeving, verzoening, eeuwig leven. We belijden u dat u alles waard bent en dat we u alles verschuldigd zijn. En toch, hoe kunnen we onze ik telkens de voorrang geven op uw goede gezegende wil. Die ons tot groei brengt. Die ons geluk voor ogen heeft. Zo buigen we ons hoofd en worden we stil. Vergeef ons, liefdevolle Vader, om uw Zoon aan uw rechterhand. Zie ons aan in Hem en ontmoet ons deze morgen, deze dienst, in Hem, in Zijn offer. Het offer wat genoeg is om ook vanmorgen alles weg te nemen wat verhindert dat u wordt grootgemaakt. Wat verhindert dat wij delen in het geluk wat u heeft in uzelf. U de drie enige, Vader, Zoon en Geest. Dat is al de hemel. Zo bidden we u of u om uw Zoon en door uw Geest wil afdalen en dicht bij ons wil komen. Alsof u bij ons in de bank zit vanmorgen. En dat we ons werkelijk weer in ons element weten. In een verzoende relatie met u. Ons thuis weten bij u. Dicht bij u. Kom zo en geef dat wij een onvergetelijke dienst in uw huis mogen ervaren. In het zingen, in het lezen, in de gebeden. Ja, ook in de verkondiging van uw woorden. Wij bidden u ook om een geopend hart. Heer, het is best wel pittig als we nadenken over evangelisatie. Ik bak er niks van en misschien zijn er wel meer vanmorgen die te weinig spreken over die blijde boodschap van redding door het geloof in Jezus Christus. Die blijde boodschap dat u vader wil zijn in plaats van rechter. Dat u vrijspraak wil geven in plaats van oordeel. Dat u liefde bewijst in plaats van afwijzing. Heren, wij smeken u of vanmorgen de verkondiging ook een plaats mag krijgen in ons leven. En of u ons wil helpen, niet alleen om het vanmorgen op een rijtje te krijgen, wat we eruit mee moeten nemen. Maar ook om het morgen, ja vandaag al, in de praktijk te brengen. Leer ons wat een evangeliserende levensstijl is, trouwe Vader. En wij bidden u dat, zodat u wordt grootgemaakt. En zodat wij delen in dat geluk. Als we omzien naar een ellendige hebben we gezongen, dan is dat alleen maar tot zegen, ook voor onszelf. Vergun ons dat. En help ons erbij. Zo staan we met lege handen en bidden we u om uw goedheid en liefde en genade te bewijzen. Om wie we zijn, wie we zijn. Kom zo. En geef ons een onvergetelijke dienst in Jezus' naam. Lieve Vader, door de kracht van uw Geest, uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen enkele verzen uit de Colossensebrief, uit Gods woord. De brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. Het is misschien wel goed om te begrijpen dat deze brief geschreven is aan een gemeente die Paulus zelf nooit heeft ontmoet. Epafras, die mocht het middel zijn waardoor deze gemeente is ontstaan. Hij heeft een en ander gehoord. En hij stuurt Epafras met deze woorden op pad als gezant van Christus. En nu is het even goed om te weten, voordat wij hoofdstuk 4 vers 2 tot en met 6 lezen, dat hij hiervoor al begonnen is om uit te leggen hoe het leven van een christen onder de heerschappij, onder de regering van Christus eruit ziet. Hij heeft daar woorden aan gegeven in vers 17 en ook in vers 23... dat we alles wat we doen voor de Here en in naam van de Kurios, hè, de Kurios die alles voor het zeggen heeft, nou, hoe wij dan moeten leven. Nou, onder andere het huwelijksleven, gezinsleven, daarna het leven op de werkvloer, waar toen nog slaven waren. En nu gaan we lezen in hoofdstuk 4... over hoe dat leven onder de Kurios en ook voor de Kurios Jezus Christus, hoe dat eruit moet zien wat betreft het gebed en wat betreft ons wandelen en spreken met degenen die buiten zijn. Vers 2 tot en met 6 lezen we met elkaar uit Gods woorden van Kolossenzen 4.
Er staat boven volharding in het gebed en getuigenis naar buiten. Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, opdat ik in dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
Tot zover deze woorden. Wij gaan met elkaar zingen in het kader ook van het thema evangelisatie, Psalm 87. En daar zingen we dat zelfs de allergrootste vijanden van Israël, die beginnen bij Sion te horen. Die worden daar ingelijfd en die worden daar geboren, de wedergeboorte metafoor. Prachtig. Dus we zingen nu met elkaar Psalm 87, daarvan vers 2, 3 en 4. De bekering dus van buitenstaanders waarover we lazen. En heeft de kerkenraad nog voor u de volgende afkondigingen? Er is nu gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen als u die bij hebt. Voor 3 doeleinden: de diaconie, de armen. Als 2 de instandhouding van de eredienst. En als 3 het gebouwenfonds. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Wat betreft de kerkdiensten, volgende week zondagmorgen, 18 augustus, hoopt dominee Breuren uit Kokkengen om 9:30 in de midden voor te gaan. En smiddags om 16:00 proponent De Kruif uit Oud-Alblas. En zaterdagmorgen om 17 augustus is er om 7:30 een gebedskring in de bovenzaal van Reobot. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. En u wordt ook nog van deze plaats eraan herinnerd dat er gelegenheid is om u op te geven voor belijdeniscatechese. Ik heb er meermalen over geschreven in de bezuin, maar voor degenen die de bezuin dus niet lezen, bij deze een herinnering. En heb je nog vragen, bel mij en neem even contact op. Dan hebben we het erover. Dus belijdeniscatechese. Goed, dan zingen we nu Psalm 87, 2, 3 en 4. En de Heere zegene u en uw gaven. Gemeente in Colossense 4, het stukje wat we net lazen, daar is gemeenschappelijkheid in het thema tussen die oproep tot gebed in vers 3 en 4 en ook wat daarna volgt in vers 5 en 6. U kunt dat ook zien. In vers 3 en 4 bidt Paulus of hij een geopende deur mag krijgen, zodat degene die het evangelie nog niet kennen, het zullen horen. Kijk, dat geheimenis van Christus, dat is een technisch begrip. Dat leg ik misschien nog wel een keer uit. Maar dat moet u maar kortom begrijpen als de boodschap voor de heidenen sinds Pinksteren. Christus is er ook voor hen. Nou, Paulus die vraagt dus om gebed om de voortgang van het evangelie. Onder niet-christenen. Ziet u in vers 5 dat dezelfde groep in beeld is. Hè? Hij beschrijft daar die groep bij hen die buiten zijn. Het blijkt dus dat Paulus niet alleen voor zichzelf de verantwoording heeft om het evangelie te verspreiden. Hij roept in vers 5 en 6 ook de gemeente op om dezelfde verantwoording te nemen. Dus Paulus geeft woorden aan de roeping die hij concreet maakt, maar dan richting de gemeente in vers 5 en 6. Zo moeten we die woorden ook beluisteren. Die gaan we nu herlezen met elkaar. Daar schrijft hij het volgende. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Dus met deze twee aansporingen in vers 5 en 6 geeft Paulus dus woorden aan de gemeenschappelijke verantwoording voor het verspreiden van het evangelie richting degene die buiten zijn. En hij bedoelt dan zelfs in vers 3, 4 de hele wereld. Voor zichzelf althans, als apostel. Nou, we willen daarbij stilstaan vanmorgen in twee punten, heel eenvoudig. Vers 5, onze wandel. En in vers 6, onze woorden. Dus het gaat vanmorgen over wat wij ook evangelisatie noemen. Dus onze wandel, vers 5, en onze woorden. Gemeente, als ik vanmorgen u herinner aan het feit dat er nog 120 gijzelaars vast worden gehouden in barre omstandigheden door Hamas, dan roept dat bij ons allemaal vanzelf het verlangen op dat ze gered worden of in ieder geval vrijgemaakt worden. Onze media heeft er een en ander over gedeeld en het is toch al een tijdje dat het onze gemoederen bezighoudt, toch? Sinds 7 oktober. Die gijzelaars. Nou, wat als ik u nu zeg dat er in Montfort zo ongeveer 12.000, misschien wel 13.000 in geestelijk opzicht in nog grotere nood zijn. Wat voor verlangen roept dat op? En houdt dat u ook bezig, zoals de nood van de gijzelaars? Dat zou gepast zijn, gemeente, bij het lezen van die woorden, hen die buiten zijn, in vers 5. Dat zou een gepaste reactie zijn, dat dat ons werkelijk gaat bezetten. Nog meer dan die gijzelaars in Israël. Want dat woordje buiten, daarmee beschrijft Paulus hoe erg die 12.000, 13.000 inwoners van Montfort eraan toe zijn. Ja, er zijn katholieken, dus ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Kijk, Paulus heeft in hoofdstuk 1 beschreven wat dat betekent om binnen te zijn. Hij beschrijft de gelovigen in Colosse zo. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem, Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Nou, dat geldt de gelovigen in Colosse en ook in Montfort. Zij die buiten zijn niet. Die zijn dus in de macht van de duisternis. Dat is nog iets beroerder als de macht van Hamas. Ze zijn buiten het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is nog iets beroerder, want dan is er geen vergeving en verlossing die er dus is in Christus. Wat zijn uw verlangens voor deze 12, 13.000? Voelt u de nood? Paulus doet een appel op ons als gemeente met het oog op hen die buiten zijn. Nou, en dan willen die woorden buiten de geschikte tijd uit, in het tweede stukje van vers 5, die willen dezelfde urgentie laten voelen. Het is niet makkelijk, dat zeg ik eerlijk. Maar ik geef even de basisbijbel, die geeft de strekking fantastisch weer. Al snappen we er niks van in het Grieks, dit is de strekking. Dit. Grijp elke kans om hun, die buitenstaanders, het goede nieuws te vertellen. Dat wil Paulus zeggen in vers 5b. Grijp elke kans om die buitenstaanders het goede nieuws te vertellen. Dus ik ga dat nu proberen uit te leggen, maar dit is de strekking. Dan snappen we het allemaal, voordat we in slaap vallen. Een voorbeeld, want eigenlijk gaat het hier over kopen. Dat heeft de Statenvertaling goed vertaald. Kopen, dat is waar Paulus het over heeft. Nou, onze jongeren die weten volgens mij wel wat Black Friday is, toch? Dat komt weer over een poos, Black Friday, dan zijn er altijd schitterende aanbiedingen. En dan is het belangrijk dat je op die ene dag, op dat bijzondere moment, snel je slag sla, iets koop, je geliefde product, voordat het uitverkocht is. Je kan zomaar die ene goede aanbieding mislopen. Nou, dat is eigenlijk wat we aan moeten denken. Bij dat buitengeschikte tijd uit in vers 5b. We moeten daar aanvoelen dat het nu het juiste moment is. Nu de kans, zoals op Black Friday, en die wil je niet missen. Maar goed opletten, niet een kans voor onszelf, dat is juist het punt. Een kans met het oog op die buitenstaander. En de urgentie moeten we voelen, ook de aantrekkelijkheid, net als op Black Friday. Nu, Kairos wijst op het unieke moment, wat maar eenmalig is, wat niet meer terugkomt. Die stapelkruispunt, neem de kans waar. Nou, Paulus wil dus met die woorden onderstrepen dat we echt ernaar moeten staan om, als er maar even een gelegenheid is, een aanbieding, om voor die buitenstaander de gelegenheid te nemen, om het goede nieuws te vertellen. En ik zeg het nog een keer, gemeente, echt elke kans, iedere gelegenheid. Dat betekenen die woorden buit de geschikte tijd uit. Nou, ik wist dat niet. Ik weet niet of u ervan doordrongen was. Moet je, als je een praatje hebt bij de brug, ik laat de hond uit en ik sta wat te kletsen, moet je dan direct gaan evangeliseren? Doe u dat, hè, als er even een gelegenheid is voor iemand die in uw omgeving verkeert en u voelt daar de kans, dat je die ook gelijk moet nemen? Ik, niet. Dus bij deze een aanscherper, in ieder geval voor mij, misschien ook voor u. Dick Lucas, een uitlegger, die zegt bij deze woorden: volgens Paulus, dit is echt ongelooflijk zwart-wit, volgens Paulus is er nooit een moment waarop wij onze verantwoordelijkheid jegens de buitenstaander uit het oog kunnen verliezen. We moeten altijd bidden dat God ons de kansen geeft om het evangelie te delen. We moeten die kansen ook altijd aangrijpen, hoe ongunstig onze omstandigheden ook zijn. En we moeten altijd die vluchtige momenten gebruiken voor een christelijk antwoord wanneer de mensen ons de gelegenheid geven. Nou, daar heeft u waar Paulus naartoe wil met ons als gemeente. En nu wil vers 5a, die wandel met wijsheid, dat doel dienen. Dus dan begrijp u wat we daarmee moeten met die wandel met wijsheid. Evangelie delen, elke kant. Nu wil het woordje wandel hier een heel rijk woordje zijn, wat in het Oude Testament vaak voorkomt. Welzalig hij die wandelt, enzovoort. Heel vaak. Dat ziet op een levensstijl in het hedendaags hertaald. Een levensstijl, dat raakt heel je manier van leven. Dus überhaupt krijgen we vanmorgen onderwijs niet alleen voor op de jaarmarkt, evangelisatie, maar voor iedere dag. In een manier van leven. Daarom zeg hier een goede uitlegger: Paulus die focust hier op levensstijl evangelisatie. Dat is Een leven op een manier die Christus verkondigt aan de wereld. Voortdurend. Osborne zegt dat. Nou, blijkbaar bedoelt Paulus met dat woordje wandel heel nadrukkelijk ons een grondhouding aan te leren, waarin wij, nou ja, de gelegenheid grijpen, maar ook de gelegenheid creëren om te evangeliseren en zelfs met onze levensstijl het evangelie vertonen. Dat is wat we mogen meenemen vanmorgen. En ik ben wat gaan rondkijken en nu blijkt, gemeente, dit de manier te zijn geweest die de meeste zegen heeft gehad. In de eerste eeuw was dit heel vruchtbaar. Ik citeer even uit een boek van Rodney Stark, The Real Story of How Christianity Became an Urban Movement and Conquered Rome. Zeker niet gaan lezen, dat dikke boek, maar dit zegt hij als conclusie en dit is de gemeenschappelijke mening van de geleerden. Dit, ik citeer. De meeste bekeringen werden niet veroorzaakt door professionele missionarissen, denk aan Paulus en zo, die een nieuwe boodschap overbrachten, maar door gewone leden die hun geloof deelden met hun vrienden en familieleden. Door u? Zo is Europa gekerstend, nog ineens door van die zendelingen of zo. De meeste onderzoekers zijn het erover eens dat dus christenen automatisch met hun leven evangeliserend bezig waren. En goed opletten, ik wil even dat u dit begrijpt, want dat was voor mij ook een nieuwe. Dat deden ze vanwege het verstaan van Gods liefdevolle hart. Johannes 3, vers 16. Dat deden ze door het begrijpen van wie Jezus is voor mensen op deze wereld als gekruisigde zaligmaker. Dat deden ze ook vanwege de noodzaak van het kennen van Hem en de redding door Hem. Goed opletten. Dat deden ze niet vanwege het zendingsbevel. Eerste, tweede eeuw komen we het nog geen handjevol tegen, dat zendingsbevel in de geschriften van de schrijvers van de vroege kerk. Voor die is genoemd. En Europa werd gekerstend. Nou, tegenwoordig leven we bij het zendingsbevel en zo. Maar men begreep het gewoon, omdat ze God begrepen, de evangelie begrepen, Jezus kenden, de nood zagen. Max Staals, schrijver van dit boekje, Evangelisatie van Geloofsrusting. Max Staals die zegt het volgende over een leven van evangeliseren. Hij heeft dat zijn hele leven gedaan. Hij is nu 68. Hij schreef dit op zijn 67ste. Dus na een heel leven van ervaring met evangelisatie zegt hij dit. Ik citeer. Pagina 57. Feit blijft dat de meeste mensen tot geloof komen door invloed van familieleden. Kleine bijbelkringen. Hij bedoelt met buitenkerkelijke. Of een gesprek na de dienst met een vriend die je hebt uitgenodigd om mee te komen. Voorbeelden van christenen die bewust over het evangelie spreken, die doen het. Dat is zijn ervaring na een leven lang evangelisatie. Deze Max Staals die zegt hier op pagina 53 dat u als gemeente de motor bent van evangelisatie. Het is niet voor niets dat de ondertitel van het boekje is hoe de hele gemeente over Jezus spreekt. De hele gemeente. En de apostelen zouden het helemaal eens zijn met deze insteek, dat u de motor bent. Dat blijkt uit allerlei andere teksten die ik u niet ga aanhalen. Maar goed, laten we dit meenemen. Max Staals heeft de meeste bekeringen zien gebeuren om hem heen in gesprekken met buren, kennissen, collega's, vrienden, vriendinnen, studenten. Dat. En daarom wil ik u vragen om dat niet alleen ook eens te gaan doen, maar ook mee te bidden. Dat is ook belangrijk. Met de evangelisatiecommissie die hier gebed voor heeft en ook de gebedskring om de zaterdag, mee te bidden of wij zo'n gemeente zullen zijn of in ieder geval daarin verder groeien. En natuurlijk mag u dan zelf ook de geschikte tijd uitbuiten. Max Staals die zegt ook dit ergens in dit boekje. Hij zegt, je staat er niet zo bij stil, maar alle niet-christenen met wie de leden van onze gemeente in hun dagelijks leven contact hebben, die zouden nooit in dit kerkgebouw passen als God het zou zegenen. Moet je nagaan. Goed. Nu ziet u ook dat in vers 5 Paulus onderstreept dat wij met wijsheid te werk moeten gaan. Als we die kansrijke momenten zoeken, zeg maar. En dat woordje wijsheid, ja, dat helpt ons volgens mij ook ergens een beetje de balans te vinden, toch? Moet je nou, omdat je elke kans moet grijpen, zo'n t-shirt voortaan gaan dragen naar je werk? Jezus red! Bij het koffieautomaat heb je dan vast een gesprek. Moet je nou, als je op wordt gebeld door zo'n callcenter met een aanbieding, ja, stil eens even, ik zal jou eens een aanbod van genade vertellen. Ja, is dat wijs dat je iemand van het callcenter dat weerwoord geeft? U mag de grens zoeken. Praat je bij de brug. Praat je eens je hond uitlaat. Maar in ieder geval moet het wijs. Kijk, je kan natuurlijk bij de McDonald's, als je een McDrive en je bent niet zo'n held, je gooit zo'n bijbel naar binnen en je rijdt verder. Ja, is dat wijs. Maar goed, doe je best. Grijp elke kans. In ieder geval tactvol. Dat lijkt me wel wijsheid, toch? Wijsheid is in dit verband zeker aanvoelen hoe ver je kan gaan in een ontmoeting. We moeten de mensen niet boos maken. Wijsheid is natuurlijk ook verstandig kunnen reageren op afwijzing en kritiek. Wijsheid is rekening houden met wie je precies voor je hebt. Je moet natuurlijk de mens zien met zijn verlangens, met zijn nood, met zijn vragen. Wijsheid is dus ook weten wat je deelt in de eerste contacten. Wijsheid is niet overspannen en heigerig dingen opdringen. Maar vooral biddend zoeken naar opening, naar een gelegenheid, naar het goede moment om te vertellen over het evangelie. En dus overgaan tot de koop met de woorden van vers 5b. Dus wijsheid is volgens mij ook hier balanceren tussen ene kant stoutmoedigheid, maar ook voorzichtigheid. Wijsheid is geen excuus om overvoorzichtig te zijn en met je lip op elkaar te houden. Dat is laf. Moedigheid en voorzichtigheid. Wijsheid is ook de balans tussen aandrang, we laten iemand niet zomaar gaan, en toch deftigheid of beleefdheid. Nou, wijsheid. Volgens mij vraagt een evangeliserende levensstijl ook op deze manier om wijsheid. Misschien herkent u dat wel. Hoe ver ga je, gemeente, als je buren verderop die hartstikke vriendelijk zijn en behulpzaam en ondertussen lesbisch, als die vragen op zondag of je wil oppassen op hun baby? Doe je dat? Wat is wijs als je collega's zich irriteren aan je weigeren om aan het eind van de werkdag niet mee te gaan om wat te gaan drinken in het café? Moet je toch een keer meegaan? Wat doe je als je atheïstische docent telkens conservatieve christenen belachelijk maakt, alsof ze een naïef geloof hebben? Hoe ga je daar wijs mee om? Wat zeg je als iemand uit je omgeving deelt dat iemand die je ook kent zo in de knoop zich met zichzelf dat hij een transitie overweegt? Wat zeg je dan? Het is echt niet makkelijk, die levensstijl van evangelisatie. Wandel met wijsheid is echt een opgave. Vind de balans maar tussen aan de ene kant dat wat Jezus deed, uitreiken naar zondaren en zo in hen investeren en een relatie aangaan dat hij een vriend van tollenaren en zondaren wordt genoemd. Nou, dan ga je met ze om. En tegelijkertijd moet je toch ook gehoor geven aan die woorden die je elders vindt in de Bijbel. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Of zonder u af, zegt de Heere, en raak het ontreine niet aan. Vind de balans maar. Een vriend zijn en toch. Enerzijds staat er, geef geen aanstoot in 1 Korinthe 10, niet aan Joden, Grieken, zoals ik ook in alles, allen behaag, door een voordeel te zoeken van velen, zodat ze behouden worden. Dat zegt Paulus. Dus geen aanstoot, maar behagen. En dan staat er toch, Jezus' woorden aan de andere kant, wee u als alle mensen goed van u spreken. Vind de balans maar. Vind de balans maar. Er is dus geen pasklaar pakket hoe u morgen die wijze wandel zal doen. Iedere dag is er gewoon gebed nodig, pleitend op die belofte. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij dan aan God vragen die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Jacobus 1, u kent die belofte wel. Dus iedere dag vraagt het ook om een biddend leven. Wat is wijs? Hoe hou ik de balans vast? En heel mooi zegt Paulus dat dan de wijsheid, alle schatten van de wijsheid verborgen zijn in Jezus Christus. Dus je mag bij hem aankloppen om hierin ook op hem te lijken die nooit de fouten inging en altijd de juiste balans vertoonde. Maar goed, wijsheid, succes. Nog één ding, gemeente, wil ik delen voordat we verder gaan. Nog één ding bij dit punt. Ik weet zeker dat een supporter van Ajax het gek vindt als een volbloed Ajaxiet zich kleedt en voordoet als iemand die hoort bij Feyenoord. Dat vraagt geen verdere uitleg. Dat is onbestaanbaar. Als je een Ajaxiet bent, dan doe je als Ajax en niet als Feyenoord. Maar dat hoort hier ook bij dat woordje wandel, bij die levensstijl. Als je nu voor het evangelie bent, voor Christus bent, dan doe je ook als het evangelie en dan doe je als Christus. Iedereen snapt dat er iets mis is met de christen die zogenaamd wel leeft bij de leven van, of bij de boodschap van vergeving, door geloof in Christus, zonder dat wij in ons leven een vergevingsgezinde houding vertonen. Denkt u dat het delen van Gods vergeving door het geloof in Jezus Christus, als we die boodschap delen, denkt u dat die geloofwaardig is als wij als gemeente bekend staan als oordelend? Als onvergevelijke mensen? Ja, ik dacht ook aan de scheur die schijnbaar onvergevelijk is. Hoe geloofwaardig is dat voor het evangelie? Als we geloven dat God gevallen mensen deze wereld zo lief had, dat hij alles, zijn enige zoon, ervoor opofferde, gemeente, dan worden wij geroepen dat onze levenswandel dat ook laat zien. Dus dat wij inderdaad ver gaan in zelfopoffering voor slechten die het niet verdienen. Dat is een evangeliserende levensstijl. Als wij geloven dat het kruis ons verzoent met God, dan staan wij altijd open voor verzoening. Als ouder, als collega, hoe erg het ook is. Als wij zekerheid hebben, hè, door die blijde boodschap, op grond van Gods betrouwbaarheid, zijn karakter, dan is het onbestaanbaar, gemeente, dat een christen bekend staat als onbetrouwbaar. Als dubbelhartig. Dat is onbestaanbaar. Als we geloven dat God ons heeft aangenomen zonder iets te moeten doen, uit louter genade, dan spreken wij over het leven met God op een manier waarin voelbaar is dat we alles doen uit liefde en dankbaarheid. En niet omdat het moet, omdat wij zulke pittige moralisten zijn, maar omdat we horen bij Gods familie die gered is. Nou, ik kan zo de lijst langer maken. Een evangeliserende levensstijl vraagt dus om een leven dat overeenstemt met de blijde boodschap. Een Ajaxiet doet als een Ajaxiet, kom op. En een christen doet als Christus. Zo simpel is het. En daarom zou ik u dat op het hart willen drukken. Wij zijn de levende visitekaartjes van Christus. Wij. Wij zijn die grote reclameborden die je ziet langs de snelweg. Die licht geven, weet je wel. En altijd maken wij reclame door te zwijgen of door zelfs niet in overeenstemming te leven met het evangelie. Je maakt reclame, slechte reclame, of door te spreken en te leven op een goede manier. Dus denk er maar aan, u bent het uithangbord van het Koninkrijk van Christus. En u bent aantrekkelijk of afstotelijk. Maar reclame maken we. Nou, dat brengt ons al direct natuurlijk bij het volgende, want dat aantrekkelijke, dat komt nog wel voorbij. Tweede punt, onze woorden. Vers 6. Het is even goed om te weten dat Paulus hier zijn gedachten verder uitwerkt over hoe evangelisatie eruit behoort te zien. Dus we hebben net de wandel al iets gehoord. En dan nu geeft hij een uitbreiding in deze woorden. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. En dan vertaal ik liever, zodat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Zodat. Dan moet u even goed kijken, gemeente, naar het laatste woordje hier in vers 6. Daar staat het woordje antwoorden. Blijkbaar zijn wij als gemeente zo'n sprekend reclamebord dat dit vanzelf gebeurt. Vragen waarop wij moeten antwoorden. Dat veronderstelt het laatste woordje. Ziet u dat? En ervaart u dat ook in het dagelijks leven, dat mensen met vragen bij u komen? Want dan weten we gelijk of we een beetje al die evangeliserende levensstijl vertonen. De evangeliserende levensstijl, wandel met wijsheid, de tijd uitbuiten, leidt tot vragen waarop wij zullen gaan antwoorden. Veronderstelt vers 6. Ik las dit bij een geleerde. Hij zegt, Paulus voorziet een gemeente die zich staande houdt in de sociale setting van de markt, badhuizen, eettafel. En dan komt het. En die de aandacht trekt door de aantrekkelijkheid van haar leven en spreken. Hoort u dat? Ik herhaal die laatste zin nog een keer. Die de aandacht trekt door de aantrekkelijkheid van haar leven en spreken. En geloof me, zo is in de vroege kerk Europa christen geworden. Kennelijk zijn christenen positieve aandachtstrekkers. En dan zeg ik het maar eerst tot mezelf en daarna u. Waar dit niet de praktijk is, mogen we gerust onze levens veranderen. Vanaf nu we dit begrijpen, dit woord. Maar goed, de positiviteit, daar ligt dus de aandacht op in vers 6a. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Nu is er veel te doen over de betekenis van die woorden. De Engelsen vertalen terecht dat woordje aangenaam bijna altijd, unaniem, bijna, met genade. Of in ieder geval genadigheid. Dat staat er ook in het Grieks. Dus. Maar goed, laten we gewoon, om het overzichtelijk te houden, even een paar stapjes nemen om vers 6a dan te begrijpen. Eerst dat woordje woord, uw woorden. Nou, dat is in het Grieks een woordje wat zowel die informele gesprekken bedoelt, bij het koffieautomaat in de pauze, of het openlijk getuigen, dus doelgericht het evangelie delen. Dat kan het allemaal zijn, het hele pakket. Nou, dat woordje aangenaam, dat heeft dus meerdere kanten in zich. De ene kant staat hier goed in uw Bijbel. We zouden dus moeten spreken in al die gelegenheden op een aangename manier. Ik had pas Jehovens getuigen aan de deur, u misschien ook. Twee jonge mensen. Fantastisch hoe vriendelijk die overkwamen. Dat sloeg nergens op. Ik heb ze gewoon naar binnen uitgenodigd. Dat doe ik anders nooit en dan heb ik geen geduld. Denk ik, ja. Wat vriendelijk, dat nodigde uit. Nou, dat wordt hier bedoeld. Aan de andere kant zit hier ook dat genadewoordje aan, wat ik net noemde. In deze brief heeft dat Griekse woordje altijd te maken met Gods genade als kracht. En dan begrijpt u het misschien gelijk, want dat hebben we nodig. Net als Stefanus toen hij voor de Joodse groep mensen stond, toen deelde hij in deze genadekracht, waardoor hij zo kon spreken dat het ook mensen aansprak en effect had. Ja, ook stenen, maar toch effect. Dus hier zit ook iets in van dat er genade is bij God te krijgen die ons bekwaam maakt. Dat is wel heel mooi. En dan tegelijkertijd, als dat de wortel is, gemeente, dus we hebben die genade van God in kracht die ons in staat stelt, dan gaat er ook genade uit ons mond lopen. Nou, dat is die aangename vriendelijkheid. Dus dat is dan de vrucht, zeg maar. Die twee kanten wil Paulus hier laten voelen in het Grieks. Nou goed, dan die woorden met zout smakelijk gemaakt. Volgens mij kunnen we dat ook direct begrijpen. Ik weet niet hoe u eten zonder zout vindt smaken, maar dat is toch over het algemeen niet zo lekker. Smakeloos is eten zonder zout. Nou, dat bedoelt Paulus hier. Als wij spreken over de blijde boodschap, dan moet dat juist smakelijk zijn. Je moet de inhoud van het evangelie zo onder woorden proberen te brengen dat mensen er zin in krijgen. Net als in een gerecht wat op zout is, met zout op smaak is gebracht. Dus hier gaat het over je best doen om het aanstekelijk, aansprekend, aantrekkelijk, innemend te verwoorden. Nogmaals, de inhoud van de blijde boodschap. Nou, hoe doe je dat? Want daar mogen we dus ons best op doen, hè? Dat is goed nieuws. Je mag het aantrekkelijk maken. Maar hoe? En als tweede ook, wat is daarvoor nodig? Dat zijn de laatste vragen die ik nog wil stellen, nadat we nog dan afsluiten met een slotopmerking. Dus die twee vragen. Hoe doe je dat? En wat is daarvoor nodig? Dus eerst, hoe doe je dat? Nou, volgens mij opnieuw een open deur, maar dat doe je door te beginnen bij degene voor je. Zijn of haar verlangens, leven, vragen, problemen. En dat zo persoonlijk mogelijk. Wat doet een wijze verkoper, gemeente? Een wijze verkoper die let op zijn klanten, die checkt wat ze verlangen, en dan hebt hij zo het passende product klaar, toch? Om tot een koop te komen. Nou, zo zouden wij te werk moeten gaan bij degene die nog buiten zijn. Dus zorg dat u weet wat hun verlangens en vragen zijn. En probeer daar aan te sluiten met het evangelie. Dan is het per definitie relevant. De een, ik geef wat voorbeelden daarvoor hoor. De een zal al gauw merken dat de ander op zoek is naar geluk, naar vervulling. Nou, dat herkennen wij, iedereen is daar naar op zoek. Een christen weet dat het woordje Eden genot of geluk betekent. Het paradijs Eden, Eden betekent genot, geluk. Nou, dat zijn wij kwijt, dat snappen wij ook, dat kunnen we een ander ook uitleggen. We zijn dat geluk in relatie met God en onze naaste kwijt. En daarom is heel de wereld onbewust op zoek naar Eden. Maar we zoeken helaas op de verkeerde plek. Dus een christen mag dat onderkennen en duiden. En wijzen natuurlijk waar het geluk weer te vinden is. Psalm 16 zegt dit. Lees het maar gerust voor aan mensen. Zoek het erbij. Het laatste vers, de belijdenistekst van Anna. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. Altijd. Blijvend geluk. Psalm 36 zingt het. Bij u is de bron van het leven. Moet je Jesaja 35 moet je eens lezen. En voorlezen, hè, moet je horen. Wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren naar Eden. Zullen Sion, dat wordt ermee bedoeld, binnenkomen met gejuich. En dan moet je horen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Nou, wie wil dat niet? Jezus is de deur er naartoe. Het is niet ingewikkeld. Bij het kruis vinden we de sleutel op het slot naar eeuwige vreugde, onverliesbaar geluk. Jezus zegt, wie in mij gelooft, heeft het al, eeuwig leven. En het is gratis. Voor niets. De weg terug naar Eden, gemeente. Kan je ophouden met het op een verkeerde plek te zoeken. Nou, zeg iemand misschien in ontmoetingen, ja, ik kan wel over geluk praten en straks eeuwig geluk, maar ik ga nu gebukt onder schuldgevoelens. Hoe kom ik in het reine met wat ik verkeerd heb gedaan? Die zijn er echt. Goed luisteren. Max Staals, die vertelt, de schrijver, in zijn laatste boek van een ontmoeting met iemand die u misschien wel kent, Lance Armstrong. Hij ontmoet hem zomaar in een burgerrestaurant. Nou, hij raakt in gesprek met Lance Armstrong over zijn kinderen. Daar vroeg Lance ook naar. En verheugd deelde hij dat het goed ging met zijn kinderen. En toen op dat moment boog Lance Armstrong zijn hoofd zo in zijn handen. En toen zei hij, I screwed up. Ik heb het verknoeid. Hij had alles wat hij kon hebben zo ongeveer. Naam, geld, alles. Maar Lance ging gebukt onder een gekweld geweten. Geen vreugde, geen rust. Nou, waar vind ik dat? Als u goed oplet, zullen u gauw genoeg ontdekken dat de meeste mensen wel achtervolgd worden door dingen. Iedereen kan zichzelf wat verwijten die goed in de spiegel kijkt naar zichzelf. Allemaal zijn er dingen die we graag over zouden doen. Allemaal zouden we op bepaalde momenten wel een tweede kans willen. Ik weet nog goed, die katholieke buurman van die man waar ik werkte, die vertelde erover. Hij schreeuwde het uit, echt waar. Hij ging kapot onder wat hij over zou willen doen. Jezus, daar was hij niet voor geïnteresseerd, maar hij was zo geschikt voor Jezus. Kijk, een bekende Amerikaanse psycholoog zei vorige eeuw, moet je nagaan, hè? Ik zou meer dan de helft van mijn patiënten kunnen genezen als ik ze kon overtuigen van dit ene verlossende woord. Meer dan de helft, dit woord. U bent vergeven. U bent vergeven. Waar vind ik gewetensrust? Nou, breng de boodschap op smaak. Vertel maar van die armen die uitgestrekt zijn naar die verloren zoon die het volledig had verknoeid. Die vader stond zelfs op de uitkijk om die jongen meer dan een tweede kans te geven. Graag deed hij dat. Hij maakte er een feestje van. Want er is vreugde in de hemel voor iemand die tot inkeer komt vanmorgen, berouw betoont en vergeving zoekt bij Jezus. Nodig mensen uit aan de voeten van het kruis. Daar mogen alle zondaren het horen die op Jezus vertrouwen. Vader, vergeef het hun. Vergeef het hun. Neem mij maar. Laat deze vrij uitgaan. Echt alle aanklachten, alle zelfverwijten die vergaan. Waar Jezus de aanklachten krijgt en vergaat in onze schuld. Dat is de blijde boodschap. Maar zegt iemand anders, ik hoef God niet. Had ik gisteren nog op de boot toen ik de hond uitliet. Als die er al is, de wereld is vol onrecht, geweld, kinderen lijden. Kijk eens naar Israël in de Gazastrook. Hou op met je geloof. Ik hoorde een diep verlangen in die woorden van afwijzing. U ook? Want deze mensen verlangen naar gerechtigheid. Dat is iets wat God heeft gegeven al in de schepping. Dat alles recht was. Wat is nu het goede nieuws voor mensen die verlangen naar gerechtigheid? Nou, allereerst dat God er is en dat hij inderdaad een God is die het kwaad niet duldt. Halleluja, Poetin komt voor het gericht. En de rest? God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen toen hij zelfs zijn eigen zoon liet lijden aan die heilige straffende gerechtigheid. En het eindoordeel wat nog komt. God deed dat om ons te redden, want ook wij moeten verantwoording afleggen. Ook het kwaad zit in ons, niet alleen in Poetin. En het is boven ons en om ons heen. Dus wij mogen de mensen vertellen die verlangen naar gerechtigheid over Jezus die littekens draagt. Hij is getekend door gerechtigheid. Hij is daarom ook de vervulling voor een wereld die dorst naar gerechtigheid. Want hij komt als rechter om overal op terug te komen wat pijn heeft gedaan. Wat tranen veroorzaakte. Wat mensen stuk maakte. Halleluja. Nou, zo biedt het evangelie op allerlei manier perspectief. En zo mag u het smakelijk, toepasselijk maken. Voor ons verlangend hart. Ik noem even een lijstje met nog meer dingen. Maar het is veel langer. Ons evangelie biedt zekere hoop in alle lijden. Ik maak het even niet concreet. Maar als het goed is weet u dat. Het vertelt van onsterfelijke liefde die we zoeken en die we zo missen in verliezen van dierbaren. Het vertelt ons van veiligheid en troost in al het ontberen. Het vertelt van bevrijding uit allerlei gebondenheid. Het vertelt ons van een gemeenschap waar liefde woont in alle verkilling en eenzaamheid van de wereld. Het vertelt ons van identiteit in de vervreemding van mezelf en mijn naaste. Enzovoort. Echt, onze God heeft overal aan gedacht in het evangelie. Hij is een God van volkomen heil. Nou, dan nu die tweede vraag. Wat is er nu voor nodig, nu we weten wat we te bieden hebben? Nou, allereerst opnieuw veel wijsheid, want dat op smaak brengen, dan moet je uitkijken. We kunnen natuurlijk nooit het evangelie veranderen, er iets bij doen of afdoen. Gelaten 1 zegt, dan heb je geen evangelie meer. Er staat zelfs een vervloeking klaar voor wie dat probeert. Een aanpassing die verdunt. Dus het vraagt werkelijk wijsheid. En nog iets. Als je het dan op smaak wil brengen zonder het te verpesten, dat evangelie, dan vraagt dat u daar echt vertrouwd mee bent, gemeente. Dat u het evangelie als uw broekzak kent. Kijk, iedere verkoper die kent toch zijn product door en door wat hij verkoopt, toch? Een kok die weet hoe hij het gerecht heeft bedacht en in elkaar gezet als hij het serveert. Een gelovige moet zo ook vertrouwd zijn met het product, het evangelie, wat we aan de man brengen. Nou, hoe staat dat daarmee voor, daar, bij u? De kennis van het evangelie. Zou uw gemeente in staat zijn om nu bij de uitgang van mij een A4'tje vol te schrijven over wat het evangelie voor u betekent, qua staat, stand, voor het dagelijks leven, voor de uitdagingen en moeilijkheden van volgende week en de toekomst die wacht? Dit is echt een serieuze vraag. Als u niet een A4'tje vol krijgt en u denkt nog gered te zijn, ja, waarmee en waardoor ben je dan gered? En waar leef je dan bij? Wat slaat dat op? Want het evangelie is alles. Het is de kracht van God tot zaligheid. Het is het begin. Het is het ABC. En dan tot en met Z. Het is het alles. Dus als wij bij de uitgang niet eens een A4'tje vol krijgen, moet je echt afvragen of je wel ooit hebt geloofd in Jezus en het evangelie kent. Want het is iedere dag nodig. Dus als u geen A4'tje vol krijgt, wil u dan alsjeblieft ermee beginnen, zodat u een fatsoenlijk toegerust reclamebord bent. Begin gerust bij Boeken van Keller. En als u andere tips nodig hebt, bel me van de week. Bel me alsjeblieft. Want het kan toch niet zo zijn dat mijn gemeenteleden het evangelie niet kunnen onder woorden brengen. Hoe moet u anders uw kinderen opvoeden? Oké. Ik denk dat u het punt wel begrijpt. Vers 6b veronderstelt dat iedereen in Kolosse een gezonde kennis had van het evangelie, zodat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Daar was Paulus niet zo bezorgd over, alhoewel, begin van de brief. Maar dat is dus nodig, het evangelie kennen als je broekzak, gemeente. En als het niet zo is, begint er dan vandaag mee. Neem een besluit en verander uw leven. Waar het hart vol van is, dan loopt dan ook vanzelf de mond voor over. Dat is het tweede natuurlijk. Wil je het op smaak brengen, dan moet je er zelf ook smaak in hebben, gemeente. Dan moet je weten hoe je een goed gerecht bereidt en dat lekker is. Je kan dat niet faken. Je kan het echt niet faken. Het moet authentiek zijn, uit je hart komen. Daarom zegt John Piper, elke dag zouden we naar de Bijbel moeten gaan en moeten zoeken naar redenen waarom het kennen van Christus het allerbeste is in de wereld. En u weet hoe hij dat zegt, hè? Het beste! Dat is John Piper, hè? Dat moet leven. Als we bij vernieuwing een beetje verliefd zijn op die onnaspeurlijke rijkdom van Jezus Christus, als we ondersteboven zijn van de waarde van die parel van grote waarde, en dan spreek je vanzelf aanstekelijk, kleine moeite, dan wek je interesse en dan ben je stimulerend in het getuigen. En dat natuurlijk door de Heilige Geest die in u woont. Dus dat is als tweede nodig. Eerst in je broekzak, het tweede, ja, dat je er van ondersteboven bent. En weet je wat nou een mooie bijwerking is? Dus vanuit dat voortdurend leven uit de Heer Jezus en ondersteboven van hem zijn. Dat je zo vol van zijn liefde bent, of in ieder geval ervan overtuigd bent, al voel je het niet zo. Dat die liefde de vrees ook wegdringt om het gesprek aan te gaan. Paulus zegt het, de liefde van Christus dringt ons. En Johannes zegt in zijn zendbrief, de liefde drijft de vrees buiten. Dus het heeft nog een schitterende bijwerking. Dus bid het maar iedere dag, Psalm 119. Heere, laat mijn ziel leven, dan zal ik u loven. Toch? Dat is wel zeker. Echt. Maar tegelijkertijd zal die liefde van Christus, die zal ook de ogen en het hart openen voor de nood van onze naasten. Dat kan niet anders. Dan ga je het slechte nieuws echt niet achterhouden. Dan ben je pas liefdeloos. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En als die liefde ook daar is, het zicht op Christus, dan zal dat ook de Satan verhinderen om onze mond dicht te houden, omdat we zitten met een gekweld geweten, met aanklachten. Die liefde die helpt ons ook om in die vrijheid te staan waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Begrijpt u? Dus het is geen kleinigheid om te leven uit het evangelie. En dan leer je het ook steeds beter kennen. Goed, dan gaan we nu afronden. Nog één slotobservatie. U mag met mij nog één keer meekijken naar vers 5. Is het u opgevallen, gemeente, hoe Paulus daar spreekt over hen die buiten zijn? Ik vind dit echt duizelingwekkend wat hier gebeurt. Die mensen buiten gemeente, die zitten niet in de huisgemeente in Kolosse. die zijn echt nog buiten. Ik ga u even helpen om het duizelingwekkende te begrijpen. Moet even goed nadenken. Deze gemeente in Colosse, daar spreekt Paulus dit over. Allemaal. Ze zijn allemaal getrokken uit de macht van de duisternis. Allemaal overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ze zijn dus allemaal gered, gemeente. Ze zijn allemaal gered. Waarom is dat in de gemeente van Montfort niet zo? Hoe komt het dat zoveel volwassenen die bij hun verstand gekomen zijn, niet gered zijn in Montfort? Die vraag wil ik meegeven. Dus nog een keer goed luisteren als je niet gered bent. Hoe kan het dat in de eerste eeuw zo ongeveer de hele gemeente van Colosse gelovig is, door God gewerkt? En hoe komt het dat er in Montfort mensen al lang in de kerk zitten en ze staan nog steeds buiten terwijl ze hier zitten? Is God dan veranderd na de eerste eeuw, gemeente? Want ik kan het niet zeggen wat Paulus wel zegt, dat heel de gemeente uit de macht van de duisternis is getrokken door God. Is God dan veranderd? En moet ik zeggen, nou, ik dien nou een andere God. Balen, we gaan er maar vanuit dat niet iedereen zalig wordt in Montfort. Of moeten we tot inkeer komen als we nog niet gered zijn en het bij onszelf zoeken? Want dat is wel het goede nieuws, toch? Als God gemeente niet veranderd is en hij kan een hele huisgemeente in Colosse, hoofd voor hoofd, allemaal bekeren. Dan kan het vandaag nog. Voordat ik dan een beroep aanneem over een paar jaar, zijn ze hier allemaal bekeerd en gaan ze allemaal aan het avondmaal. Dat veronderstelt vers 5, dat evangelie. Dat wil ik u tot slot nog preken. God is niet veranderd. Hij bekeert hele gemeentes, hoofd voor hoofd. Allemaal. Jezus is niet veranderd. Hij is nog even gewillig als machtig om alle zondaren hier te zaligen. Allemaal. De geest klopt nu in uw geweten en trekt en brengt u tot bewustzijn van dit evangelie. Omdat hij u beweegt, de Heilige Geest, nu tot berouw en tot geloof. Als deze God niet veranderd is, is de genade overvloeiend voor heel de gemeente. Toch? Voed uw kind daar vrolijk bij op, ouder. En gelooft het als je nog onbekeerd bent, kerkganger die buiten staat. Amen. We gaan zingen over dat goede nieuws wat gevolgen heeft voor de hele wereld in vers 14 van Psalm 22. Eerlang gedenk hieraan. Het wereld rond. Laten we bidden om de genade die we nodig hebben om deze woorden vandaag en morgen in heel ons leven te praktiseren. Laten we bidden en ook voorbeden doen. Aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, daar loopt het altijd op uit als u begint te werken met uw geest. En doe dat, Heere. Wij danken u als we al een gemeente zijn waar een evangeliserende levensstijl beoefend wordt. Wij bidden u voor hen die nog geen evangeliserende levensstijl beoefenen of in ieder geval daarin tekortschieten. Geef dat het ons nooit meer loslaat vanaf nu. Wij bidden u om de bekering als we te weinig ondersteboven zijn van de blijde boodschappen en die niet kennen als onze broekzak. We belijden u dan schuld voor hen nu in dit gebed. Maak ons grote koning door uw geest met elkaar, schouder aan schouder, een evangeliserende gemeente. En geef ook daarin de genade, maar ook de toerusting praktisch. Wij bidden u, o Heere Jezus, of u ons uw mededogen wil geven, wat u had met uw naaste, dan komt het goed. Want om ons heen sterven er massa's weg de eeuwige nacht in. Massa's. Mensen die naast ons woonden. Mensen die met ons werkten. Mensen die met ons aten in hetzelfde restaurant. We hebben zoveel mensen in de ogen gekeken, Heere. Gezien. Zonder ons best te doen om een kans te grijpen. Om het evangelie te delen. Vergeef ons die verschrikkelijke onbarmhartigheid. Vergeef ons die vreselijke zwijgzaamheid. Vergeef ons onze nalatigheid, o Heer Jezus. We zijn het niet waard om uw naam op onze voorhoofden te dragen als we zo ons leven inrichten. Vergeef ons alstublieft. En breek ons hart. En tegelijk bidden we u, mobiliseer ons en motiveer ons door uw geest om voor uw naam te leven. U bent toch onze curios. Ook hierin moet u heerschappij hebben. Wij bidden u om een moedig geloof. Een moedig geloof dat spreekt op de jaarmarkt, maar iedere kans aangrijpt. Geef ons er alle wijsheid voor en die alles dringende liefde. Zodat we ons toewijden aan de verheerlijking van uw naam en de komst van uw koninkrijk in de redding van zondaren. Verlos ons alstublieft, o Heer Jezus, met uw almachtige geest van angst, lafhartigheid, onwilligheid, valse bescheidenheid, ja, elk excuus en uitvlucht. En schud ons wakker voor de dreiging van de eeuwige nacht waarin onze naaste zal wegsterven. Laat de woorden van Paulus ons als gemeente nooit meer loslaten en geef dat we de roeping vormgeven. Geef ons een onuitroeibaar, vurig verlangen om te spreken over wat u heeft gedaan, lieve Heer Jezus. Om ons te redden en voor eeuwig gelukkig te maken. Laat deze plicht geen last zijn, maar een lust. Geef ons dan ook wat u had, de verachting van de schande en spot toen u het kruis voor ons moest dragen. U wilde naakt voor ons hangen, in schande en spot. Mogen we dan de schande trotseren? Maar geef ons ook de zelfopofferende liefde die daarin openbaar kwam, zodat we geen last meer hebben van onszelf, dat zo bang is voor afwijzing en kwetsuur. Ook bidden we u of we losgemaakt mogen worden voor tijdelijke zegeningen die ons zo bezetten, Heere. die we vanzelf prioriteit geven. Laat ons toch liever zien op de onmetelijke winst die wacht als we u navolgen in een levensstijl die tot heil van onze naaste is. Zo bidden we u, o Heer Jezus, om de juiste ontmoetingen, de juiste woorden in die ontmoetingen, de juiste toerusting die we nodig hebben om uw woorden van evangelie op smaak te brengen met zout. En zo wijs te wandelen onder hen die buiten zijn. Geef zo, trouwe Vader, een open deur van het woord om te spreken van de geheimenis van Christus. Laat uw woord zijn loop hebben door ons en laat het verheerlijkt worden. De uitkomst ligt in uw drie enige handen. Zo zien we op tot u, of u ons wil gebruiken als we beschikbaar zijn. Zo bidden we voor de stad. Duizenden heren, ontferm u over hen en gebruik ons daarin. Zo bidden we voor de evangelisatiecommissie. Geef ons de wijsheid om ook in de toerustingskring, waar we ook een initiatief voor hebben, en net zo goed ontmoetingskring, om daarin door uw geest geleid de goede kant op te gaan tot opbouw van uw koninkrijk en tot toerusting en verrijking van uw gemeente hier. Zegen ook daarin de kerkenraad. Ja, laat ieder zijn verantwoording kennen. Zo bidden we u ook voor de verdeeldheid in de kerken in Montfoort. We liggen uit elkaar, terwijl we één zouden moeten zijn in het evangelie. Erbarm u als we zo een matig reclamebord zijn. Erbarm u. Wees ook met diegenen die Hotel Montfoort bekladden vannacht, dat God niet helpt en de kerk ook niet. Geef ons die genade dat niemand de gelegenheid heeft om dat te zeggen over ons. Dat we een God dienen die niet helpt en de kerk ook niet. Wij bidden u voor hem of haar die dat heeft gedaan. Geef ook daar te zien op uw zoon waar uw hulp is bewezen. En mogen wij daar een middel in zijn. Zo bidden we ook voor de landelijke kerk. Geef de synode de wijsheid om haar roeping te verstaan in deze tijd. Geef alle kerken dat. Wij bidden u of er getrouwe dienaren geroepen mogen worden om uw evangelie te delen. Help ook Han als hij zich geroepen weet en de studie doet. Wij bidden ook voor anderen op een andere manier. Misschien als docent voor de klas. Heere, help ons als we een taak hebben en een voorbeeldfunctie hebben. Misschien ook wel in de politiek. Geef ons dan ook de toerusting om wijs te wandelen en de geschikte tijd uit te buiten en aangename woorden te delen, op smaak gebracht met zout. Zo bidden we voor elkaar en voor de mensen waaraan we verbonden zijn om ons heen. Hoor ons en verhoor in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam, uit genade. Amen. We zingen tot slot Psalm 67, vers 1. De algoede God zij ons genadig, nou dat wil Hij ook, en zegene ons met overvloed. Dat stond ook dat woordje genade eigenlijk in vers 6. En wat gebeurt er dan? Dat de blinde heidenen van God gescheiden Gods heil erkennen. Die zekerheid is er, gemeente, vers 1 en vers 2. In het verlengde van het thema van Psalm 67. geliefde gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.